Goedemorgen, allemaal. Ik ga maar even gelijk met de deur in huis vallen. En, ik moet u iets bekennen. Mag ik naar beneden lopen of niet? Ik vind dat ik zo ver van u ben. Ik moet u iets bekennen. En ik vind het erg om het u te vertellen. Want ik heb niet kunnen voorbereiden op een preek. Kan ik naar huis gaan nu? Hanneke heeft alles al gezegd. Zoals Hanneke het net heeft gezegd. Ze zei het net, van, ik was aan het worstelen, zei je. Alles ging mis. Alles ging niet mis bij mij. Dan gaat het straks goed, dank u wel. Maar elke keer als ik voor een gelegenheid kom om voor een groep te staan en dat ik dan Gods woord mag verkondigen, zoals je dat deftig zegt, dan is het inderdaad worstelen. Voor mij, althans. Hè? Want je wil niet, ik wil niet dat het mijn gedachten zijn, mijn ideeën zijn, mijn dingen zijn, maar dat alles van God komt. Want anders heeft u er niks aan. Nee, precies. Dus, wat ging ik doen? Ik ging bidden, ik ging Bijbel lezen, ik ging stille tijd houden. U kan aan mijn man vragen, dan weer zat ik daar stil te zijn. Dan weer zat ik daar, ik was aan het woelen. En ik probeerde te concentreren. Niks. Dus ik zei tegen God, God, ik zou het echt niet erg vinden als broeder Rinus mij zou bellen of zou appen of wat dan ook, om mij te vertellen van, oh Hedy, sorry, maar we hebben een vergissing gemaakt, want broeder zo en zo, die hadden me eigenlijk gevraagd om hier te komen spreken. No, want, om hier te komen spreken. En het is moeilijk om hem, hè, zeg maar, te boeken. Laat ik maar even oneerbiedig te zeggen. En zou je het erg vinden om een andere keer te komen? En toen dacht ik bij mezelf, dan ga ik hem antwoorden. Nou, Rinus, met pijn in mijn hart. Tuurlijk, laat hem gaan, ik kom wel een andere keer. Want ik had niks. Toen dacht ik, toen wachtte ik op de Heer. En ja, kwam een app van Rinus. En Rinus zegt, beste Hedy, ik ben er niet. Ik ben op vakantie. Ja, lekker Rinus. En hij zei van, nou, ik vind het fijn dat je bij ons komt spreken. En gezegende dienst. Nou, toen dacht ik van, eentje weg. En toen dacht ik van, heren, maar als ik dan hier voor mijn vechtfamilie mag staan, moet ik toch wel een boodschap hebben van u. En weer niks. En weer daar zitten, en weer daar zitten. Niks. En toen dacht ik, misschien heb ik een zonde begaan. Misschien is er iets tussen God en mij komen te staan dat hij niet door, tot mij kan spreken allereerst, en door mij heen naar u toe. Dus ik denk, nee. En ik heb gezegd, Heere God, als ik verborgen zondes heb, onbeleden zonden heb, laat het mij zien, zodat ik het aan u kan geven, en dat ik vergeving kan vragen aan u. Nee. Weer niks. Dus ik zei, maar Heere God, mijn vechtfamilie, die hebben zulke geestvervulde sprekers. Die kunnen mooi met powerpoints duidelijk maken. Dat kan ik niet. Ze kunnen goed Bijbels onderbouwen. Ze hebben Bijbelschool doorlopen. Ik niet. Ik heb wel ETS gevolgd. Dat is de Evangelische Toerustingsschool. 4 jaar, dan ga je door de hele Bijbel heen. We waren 4 jaar geleden begonnen. Dat is eigenlijk mijn eerste Bijbelschool. Maar 1,5 jaar daartussenin was ik ook weg geweest, omdat ik ziek was geworden. In 2014 heb ik TIA's gehad. En gelukkig, goddank, kan ik bewegen en dansen. Maar soms dan zoek ik naar woorden. Ik vergeet ook wel eens meer dan wat ik had gehad. En mijn concentratievermogen is ook verminderd. Dus waarom moet ik daar dan gaan staan? Dus Heer, ik zou niet erg vinden als een van de vier broeders, dat zijn er nu vier geworden, hè, Rinus is weg, vier broeders, mij zou e-mailen, Hedy, de Heer heeft tot mijn hart gesproken dat ik een boodschap heb voor de gemeente. Dus als je het niet erg vindt, ja, je mag komen, je bent altijd van harte welkom, maar misschien een andere keer. Dan zou ik terugmailen, nou broeder, met pijn in mijn hart, niet dus, ga jij maar, tuurlijk, als de Heilige Geest je, tot je spreekt, moet je dat doen. Dus dat ging dus ook niet door. Dus toen moest ik een plan B maken. En ik zei tegen de Heer, oké, Heer, hier is plan B. Ik hoop niet dat het van mij is, ik wil dat het van u is. Dus ik ben met plan B hier bij u gekomen. En toen had ik nog heengaande, was ik heel erg stil. Ik ging niet eens praten met mijn man. Want ik bad nog steeds, Heer, ik hoop dat... En trouwens, was ik vergeten. Ik wachtte dus op een e-mail van jullie, hè, broeders. Ik kreeg een e-mail van je man, van René. Ik dacht, yes, nu gaat hij dat zeggen. Hè? Wat schreef hij dan? Beste Hedy, ik ben er niet. Ook weer weg. Ik ben naar Hellevoetsluis gaan spreken. Dus toen dacht ik, kwam ik hier, Heere God, als drie van de broeders, één van de drie broeders, mij bij de deur zou zeggen van, Hedy, ik heb een boodschap vandaag voor de Heer. Blijf jij maar zitten. Zou ik weer zeggen van, pijn in mijn hart? Nee, ga je gang. En toen hoorde ik dat Jan Willem er niet is. Dus Jan, ga je gang. Niks. Hoe kan dat nou, hè? Hoe kan dat? Heeft u dat ook wel eens? Dat je gaat bidden? Je gaat bidden? Hè? En je gaat ook vasten? Ik was alsof de Heer niet praat tegen je, joh. En ik worstel, maar Heer, ik kijk naar de Bijbel. Er springt niks op. Voor u. Dus ik ben met plan B gekomen en ik hoop dat plan B ook van God is. Maar daarvoor wil ik even gebed voor vragen. Zullen we in gebed gaan? Lieve Hemelse Vader, u kent mijn hart. Ik heb hier plan B gemaakt en ik hoop en bid dat u het plan B zo zal maken, Heer, dat het van u afkomstig is en niet van mij. Ik bid ook voor de mensen die hier in de zaal zitten, dat ze dat plan B zullen begrijpen. Wat u te zeggen hebt. Heer, als ik moet zwijgen, laat mij maar zwijgen. Als ik moet spreken, laat me spreken. Ik dank wel, Heer, dat ik al mag weten dat u hier in de gemeente bent. En dat is al heel fijn om bij u te zijn. Amen. Plan B. Wilt u het nog horen of niet? Toch wel. Wat zei je?
Anders moet jij.
Plan B is dat ik u meeneem naar een van mijn favoriete liederen. Ik denk toch wel top drie liederen. En dat is opwekkingslied 281. Kent u die? Wie zei dat? Je hebt het verklapt. De schrijver is Martin Nistrom. Wie is hij? Hij is een Amerikaan en hij is afgestudeerd voor muzikus. En na zijn afstuderen heeft hij zichzelf gestort in allerlei bedieningen. In zijn werk, hij was leraar op een school. Zoveel studenten die hij moest begeleiden. En daarnaast had hij nog andere activiteiten op school. Degene die hier op school werken, heb je niet alleen maar voor een klas te staan, maar daarnaast heb je nog veel andere dingen te doen. En dat deed hij ook, maar ook buiten de school had hij een heleboel activiteiten. Voor de kerk had hij een heleboel bedieningen. En hoewel hij goede dingen deed, hoewel hij christen was of is, was hij op een dieptepunt gekomen van zijn geestelijke leven. Want waarom? Soms kunnen wij zo druk bezig zijn. En met dit, met school, met opleiding. Op je werk wordt er zoveel van je gevergd. en gevraagd. Veel meer dan een paar jaren terug. En zelfs in de kerk kan je zoveel dingen doen. He, je doet je best om voor de klas te staan. Je doet je best om alles klaar te leggen, de stoelen klaar te leggen. Te preken, te zingen. En toch kan je op een droogte staan van je geest. Omdat je alleen maar bezig bent met te werken voor God. Dan dat je bezig bent om met God te zijn. Dus deze man, die was in het dieptepunt van zijn geestelijk leven. En niets kon hem meer schelen. Oh ja, hij deed wel zijn werk goed. Hij ging wel zijn bediening doen in de gemeente. Hij deed zijn werk goed op school. Maar niemand wist dat er in zijn hart een leegte was. Een droogte. Terwijl hij een christen was, hè? Of is. Dus toen zei zijn vriend tegen hem, weet je wat, Marty? Ga bidden. Ga vasten. Hij deed dat. En op zijn 19e dag van zijn vasten, helemaal leeg van binnen, ging hij, staat hij aan Bert, ging hij een leslokaal binnen. Hij zag een piano staan. En hij ging voor zich uitstaren. Helemaal moe van binnen. En hij speelde zomaar wat. Gewoon wat akkoorden. En toen zag hij een Bijbel op de standaard staan. En de Bijbel stond open op Psalm 42. Psalm 42, vers 2 en 3 staat: Zoals een hinde smacht naar levend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar u, o God, naar u, mijn levende God. En dat was precies wat hij nodig had. En terwijl hij speelde, las hij het gewoon op. Als een hert dat verlangt. Naar water zo verlangt mijn ziel naar u. En zo had hij dus binnen een paar minuten dat lied geschreven. Als een hert dat verlangt naar water. Smachten, zegt de NBV. Smachten, wat is smachten? Smachten is niet alleen maar van, oh, ik verlang een ijsje te eten. Smachten is een bijzonder sterk verlangen in jou naar iets wat je mist. Naar iets wat je nodig hebt. Ik heb wel eens een voorbeeld gehoord van iemand die zei van, wat is nou smachten? En er waren twee broeders die waren in het zwembad en die zei, weet je wat, ga maar kopje onder. En dat was een voorganger, hè. Die duwde die man naar beneden, die broeder. En die broeder, 1 minuut kon die zonder lucht, maar toen ging hij tegenstribbelen. Maar die voorganger die bleef hem onder water houden. Hij snakte hem naar water en toen liet hij los. En die man kwam naar boven en toen kon hij eindelijk gaan ademen. En toen zei hij, dat is smachten. Iets wat je nodig hebt en je krijgt het niet, je mist het en je verlangt ernaar. Wel een rare les, maar hij moest weten wat smachten is. Dat is smachten. Ik vraag me af of wij hier allemaal die zitten. Smachten naar God. Oftewel, dat je verlangt naar God te zijn, omdat je het mist. Omdat je hem nodig hebt. Sommigen die knikken. Anderen die blijven stil. Maar het is iets om naar jezelf toe te kijken. Smacht ik wel naar God? Als een hert dat verlangt naar water. Weet u wanneer een hert verlangt naar water? Echt smacht naar water. Als hij kilometers lang heel snel had moeten lopen en rennen, omdat er een roofdier achter hem nagezeten heeft, om hem te willen vermoorden. En hij dus voor zijn leven moet rennen. En als hij dan gerend heeft en de roofdier slim was, slimmer dan die roofdier was geweest, en gelukkig hem afgeschud had, van zich had, dan was hij uitgeput. Hij heeft geen puf meer. En dan smacht je naar water. Dan vraag ik mijzelf eerst af. Wat zijn mijn roofdieren in het leven? Wat is uw roofdier in uw leven? Dat u zo gejaagd wordt in het leven, dat eigenlijk geen contact meer is met God. Is het je werk? Nogmaals. Werken is goed. Maar elke keer wordt er veel meer van je gevergd vandaag. Is het niet zo? Als je in een fabriek werkt, eerst moet je vandaag 25 productie maken. Nu, heden ten dagen, moet je er 50 doen. Waarom? School, jongens, school. In mijn tijd, way back, in mijn tijd van de middelbare school, hoef je misschien alleen maar 10 boeken te lezen. Nu moet je er misschien meer lezen en moet je van elke boek een verslag maken. Mijn kinderen, die zitten tot hier met de verslagen, met de presentaties. Druk van je school. Welke roofdieren heb je nog? Druk van je collega's, druk van je vrienden, dat als je eens een keertje naar de kerk wil gaan, dat ze je gaan uitlachen. Dat ze zeggen, ja, moet je weer gaan? Vrouw, moet je weer gaan? Man, moet je weer gaan? Ga toch lekker, liggen? Druk van buitenaf. Wat kan je roofdier nog zijn? Ziekte? Och, mensen. Zoveel virussen zijn er nu binnengekomen in de wereld. Je gaat je inenten voor een griepvirus. Blijkt niet de goede griepinenting te zijn, omdat het een ander virus is. Laat staan kanker, hart- en vaatziekten. ALS, dat is weer iets nieuws. Dat je spieren helemaal gesclerotiseerd wordt. Dat is een moeilijk woord voor dat het verhard wordt, dat het lam gelegd wordt. Mijn neef heeft dat. Een ongeneeslijke ziekte. Maar meer dan alle ziektes hier op aarde. Ziekte nummer 1 is een dat je geestelijk droog bent. Dat je geestelijk leeg bent. Lieve mensen, hoeveel jaren leven wij hier nog? Ik ben 54. U niet veel meer. Misschien ga ik eerder naar de Heer toe dan u. Je weet het nooit. Om niet oneerbiedig te praten, hè, lieve mensen. Hoeveel hebben wij nog te leven? Wat doen wij eigenlijk met datgene wat wij nu doen? School is goed, jongens. School moet je doen. Want dat is je toekomst. Wat is toekomst? We hebben van broeder Ouweneel hebben wij zoveel fijne bijbelstudies mogen ontvangen. Wie was er geweest? De toekomst van, hè? De toekomst van Israël. De toekomst van Christus en de gemeente. De toekomst van islam. Straks het Messiaanse Rijk. 9 maart, ik zal me gelijk reclame maken. 9 maart. Maar wat is uw toekomst? Wat is uw toekomst? Als wij hier dood neervallen. Sorry, niet oneerbiedig, hè? Als ik hier dood neerval. Wat heb ik hier achtergelaten? Op aarde. Wat zeg je?
Lichaam.
Die is weg. Helemaal op. Maar wat nog meer? Ik ben dood. Gelukkig mag ik zeggen, dan ben ik lekker bij de Heer. Zielig voor mijn man en mijn kinderen. Dat is het altijd, de nabestaanden die krijgen verdriet van. Maar ik ga lekker feesten bij de Heer. Maar wat heb ik hier achtergelaten op aarde? Niks. Al mijn diploma's, al mijn werken, is niks. Dus lieve mensen, de toekomst is niet alleen maar hier op aarde. Een voorganger, Amerikaanse voorganger, die heeft een illustratie gemaakt. Hij heeft een hele lange touw laten zetten van hier, van het podium. Hij had het ene eind en het andere eind de deur uit, waar je dus niet kan zien. En deze eind, de touw, op zo'n deel na van het uiteinde heeft hij rood geverfd. Hij zei, lieve mensen, dit is uw leven, van hier tot heel ver, wat u niet kan zien. Eeuwigheid. U weet niet, hè, of je in Christus gelooft of niet, wij leven tot in eeuwigheid. Niet ons lichaam, maar ons geest. En wij mensen, wij bouwen alleen maar aan dat kleine stukje, voor sommige mensen 80 jaar, voor sommige andere mensen 90 jaar, of 30 jaar. We bouwen alleen maar aan dit stukje, maar we denken niet verder aan de toekomst, wat na ons leven hier op aarde gebeurt. En daarom is het belangrijk dat wij elke keer weer bij God komen. Om niet geestelijk droog te staan. Maar geestelijk weer, als het ware, dat je drinkt van de Heer. En tijd neemt, apart neemt en je afzondert. Om te zeggen, oké, Heer, wat mag ik doen vandaag voor u? En alles wat je hier investeert in het leven, heeft ook zijn effect in het hiernamaals. Wat wil je investeren in het leven? Het heeft wel zijn bestemming in het hiernamaals. Smag je als een hert naar God, dan zal je toekomst ook bij God zijn. Smag je naar iets anders, naar bezit, naar relaties, naar opleiding, naar naam, naar faam, dan zal je toekomst niet bij God zijn. Wat zijn uw roofdieren? Als u roofdieren hebt, ga snel wegrennen er vandaan en kom dan als een hert dat verlangt naar water bij God. En weet u wat het is? Als je bij God bent, en Jezus zelf, hè, zonder de zichzelf, Jezus nam altijd tijd om zichzelf af te zonderen. Bijvoorbeeld Matthäus 5, vers 17, geloof ik. Check maar even na. Dan zegt de Bijbel, en Jezus trok zich terug naar een eenzame plek. En wat ging die doen? Bidden. Een heleboel teksten in Lucas, in Marcus 1, vers 35. En Jezus ging 's morgens vroeg opstaan en ging naar een eenzame plek en ging daar bidden. Heeft u wel eens een eenzame plek ergens in uw leven? Waar eens eventjes tot stilte kan komen om te zeggen, wat heb ik nu? Wat ben ik nu? En wat zal ik meenemen? Alles wat ik ben, dat ben ik door. Alles wat ik doe, dat doe ik voor mijn meester. En alles wat ik nodig heb, ontvang ik. En nog veel meer. Wanneer? Alleen maar als wij als een hert aan het beek van het levend water komen. En het levend water, Jezus. En ik mag in deze gemeente, prijs God, naar u kijken, naar een geestvervulde gemeente. Vooral u senioren, ik heb zo'n waardering voor u. Voor de generatie boven mij, voor mijn vader, voor mijn moeder. Helaas heb ik ze niet meer. Maar ik mag moeder De Bruyne mijn moeder noemen. Daarom noem ik haar ook altijd moeders. Ik weet, mama, dat u elke dag als een hert smacht naar water. Vorige week zag ik Lydie en zei, hoe is het met ma? Ze zei, nou, ze heeft veel pijn, veel pijn. Dat heeft ze al vanaf vroeger, ik mag wel vertellen. Hè? En inderdaad, zolang ik u ken, maar zie ik ooit een traan bij haar, een klagen? Nooit. Ooit. En dat is niet allemaal bij u, moeder, bij u allemaal. Waarom? Ons lichaam kan ziek zijn. Ons lichaam kan een grote schade lijden. Maar het belangrijkste is dat onze geest leeft. In Christus. Ja. Wat jij doet, doe je best. Wat u doet, doe uw best. Want alles wat u doet, is weer voor God en niet voor jezelf. En dan investeer je voor het hiernamaals. Ik hoop dat wij allemaal in onszelf zullen kijken. Waarom smacht ik niet naar God? Zijn er roofdieren in mijn leven die mij najagen zodat ik niet meer kan concentreren en mij niet meer kan afzonderen om bij God te zijn, om eens te rusten. En maar door, en maar door, en maar door. En wat verdien ik daaraan? Wat baat het als de mens de hele wereld wint, maar zijn ziel schade berokkent? Niks is hier vast. Alles kan weggaan. Relaties, bezit, opleiding. Kijk maar, als je ziek bent, wat kan je? Laatste voorbeeld, en dan ga ik sluiten. Een zuster bij ons in de gemeente, alleenstaande moeder van 2 kinderen, schoolgaande kinderen, die krijgt geen steun van haar ex. Ze was een opleiding begonnen. En tegenwoordig dan kan je wel studiefinanciering behalen. Of lenen. Maar het is een lening. Je moet alles weer teruggeven. En op een of andere manier is zij door de leidinggevende van haar opleiding is ze gediscrimineerd. Terwijl andere collega's haar zo geweldig vinden en haar inzet zo goed vinden, op een of andere manier is zij als het ware eruit gepest. En dus ze kon het niet meer aan. Ze heeft haar studie afgekapt. En studiefinanciering heeft ze per eind januari moeten opzeggen. En dan moet je dus gaan solliciteren. Maar ja, ze heeft ook gesolliciteerd, maar dan kan je ook niet gauw een baantje krijgen, hè, tegenwoordig. Wie kan dat garanderen? Dus heeft ze papieren klaargelegd voor een sociale dienst. Nou, die heeft ook een fout gemaakt. Dus dan moet ze weer opnieuw allerlei dingen doen. Dus dan staat ze, heeft ze geen inkomen voor februari. 2 kinderen met vaste lasten enzovoorts. Maar ze ging niet klagen. En ik vroeg haar, nou, hoe gaat het met je? Want ik wist er niks van. Hoe gaat het met je? Gaat. Oké, als het gaat, maar wat gaat dan niet? Zei ik. En toen kon ze niet liegen. Heeft ze mij het hele verhaal verteld. Toen zei ik, zijn je papieren op orde? Weet je wat je inkomen zijn? Je uitgaven, enzovoorts, enzovoorts. Ik zei, pak maar papier, dan ga ik je helpen. Ik heb haar aan de lijn gehad. Ten eerste, wat moet je doen? Ten eerste. En ze dacht, oké, nu moet ik van Hedy mijn papieren bij elkaar doen. Alle cijfertjes doen. Ik zei, nee. Ten eerste wat je moet doen is thee zetten. Je gaat 10 minuten, de eerste 10 minuten als je je ophangt, thee zetten. Met de thee ga je naar buiten kijken. Naar de bomen. Naar de bloemen. Naar alles wat je daar op straat ziet. En gewoon stil zijn. Gewoon bij de Heer zijn. En gewoon bedanken, de Heer bedanken. Dank u wel voor de bloemen. Dank u wel, Heer, voor dat kind dat ik daar op straat zie. Dank u wel, Heer, voor de auto die ik nog mag hebben om te rijden. Dank u wel, Heer, en dan komen de dingen bij je. Dank voor je kinderen. Dank dat je nog een warm huis hebt. Dat je nog warme kleren hebt. Eerste 10 minuten moet je dat doen. En dan pas ga je andere dingen doen. En dan zal je zien dat God je daarbij de kracht en de wijsheid geeft om dingen te kunnen regelen zoals het moet. Want als alles wat ik heb van de Vader is en alles wat ik ben, dat ik door de Heer ben, en alles wat ik doe, dat doe ik voor mijn meester, wat gaat God doen? Dan gaat God je geven wat nodig is. Niet wat je wil hebben, maar wat nodig is en nog veel meer. Want hij weet precies wat jij nodig hebt en niet jijzelf. Zo dus. Zometeen mogen wij het avondmaal vieren. Maar ik wil weer een stilte even inlassen als het mag. En dan geef ik gewoon aan jou. En in die stilte vraag ik zuster Hanneke om naar voren te komen. Om het lied te spelen als een hert dat verlangt naar water. En broeder Bert. En dan, wie kent dat lied? Wie kent dat lied? Diegene die dat lied kent. Ik wil u verzoeken om niet mee te zingen. Althans, niet luid mee te zingen. Ik wil u verzoeken om te luisteren naar de dwarsfluit. Ik vind dwarsfluit zo'n mooi instrument. Ik heb zelf ook eentje gekocht. En blauwe maanden gespeeld. Weggegeven, nooit meer teruggekregen. Het is zo'n mooi instrument. En het is niet alleen een mooi instrument, als je dat nog eens voor de Heer doet, nog mooier. En als het bespeeld wordt door een geestvervulde speelster, helemaal mooi. Want dan speelt de Heilige Geest door de fluit, door de piano, door broeder Bert, tot ons hart. En de woorden die wij kennen uit ons hoofd, laten we dat met ogen dicht, terwijl we luisteren naar het fluitspel, met ogen dicht in ons gedachten meezingen. Dat dat een gebed is van u naar God. Als een hert, zegt u eens met me mee, als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart mijn aanbidding. Want u alleen bent mijn kracht en mijn schild. En aan u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. Zullen we met onze ogen dicht dat doen? En meezingen in onze gedachten naar God toe.